Dit is de AD Nieuws Update. Met mij, Hila Noorzij. Het is dinsdag en dat betekent dat het RIVM zojuist de nieuwe coronacijfers bekend heeft gemaakt. Verslaggever Sander van Meersbergen, jij kan ons vast bijpraten over de laatste cijfers.
Ja, die zijn wat slechter dan wat we vorige week zagen. Best wel veel slechter zelfs. Er zijn 50% meer besmettingen dan vorige week. Het zijn nu 5427, het waren er 3597. Afgelopen dagen zagen we wel dat we per dag meer besmettingen hadden. Dus echt een verrassing is het niet. Maar als je het dan zo per week ziet, is het best wel een fors aantal wat erbij is gekomen.
Ja. Ik vind het dus heel gek, want je ziet wel die stijging. Maar het voelt minder zorgelijk op de een of andere manier. Want de ziekenhuisopnames die vallen dan wel weer mee.
Ja, dat zeggen we nu eigenlijk al sinds begin juli. En dat kunnen we ook vandaag zeggen, want het aantal ziekenhuisopnames en het aantal overlijdensgevallen wat het RIVM rapporteert is zelfs weer iets gedaald. Dat bijvoorbeeld het aantal ziekenhuisopnames waar we altijd naar kijken is van 57 naar 43 gegaan. Dat is in een week tijd, dus dat zijn er per dag gemiddeld 6. Nou, als je kijkt hoeveel mensen nu op de IC's liggen, dat zijn er 31. Nou, ja, vorige week zeiden we al, dat was op het hoogtepunt, waren dat er 1400. Dus ja, dat is een enorm verschil. En dus kunnen mensen nog steeds het gevoel hebben van ja, het aantal besmettingen stijgt misschien wel. Maar wat is nou helemaal het probleem?
Ja, want is het zorgelijk?
Nou ja, het gaat de verkeerde kant uit. Dat zie je wel. Dat is wel een constatering die je echt moet maken hoor. Er zijn 50% meer besmettingen. Wat denk ik ook goed is om je te beseffen. De afgelopen week was de eerste week dat en iedereen naar school ging. Overal in het land waren de scholen weer open.
We gaan allemaal weer naar binnen.
Ja, iedereen is aan het werk gegaan. Dus we zitten bij elkaar. Het was wisselvallig weer inderdaad. Dus we zaten allemaal binnen. En als je ziet waar dat toe leidt, is dus een stijging van het aantal besmettingen met 50%. Je hebt ook het reproductiegetal R, wat het RIVM altijd naar buiten brengt. Dat moet ongeveer op 1 liggen. Nou, dat ging van ongeveer 1 naar 1,17. En dat betekent dat 100 mensen 117 anderen besmetten. En als dat doorgaat, dan, nou ja, dan krijg je een exponentiële groei waar ze zo bang voor zijn. Dus dat is in zekere zin wel zorgelijk. Ja.
Maar wat kunnen we hier dan uit opmaken? Uit het feit dat de besmettingen wel gestaag toenemen, maar het dus wel rustig in de ziekenhuizen blijft. Hebben we ons gedrag dan veranderd? Kunnen we er beter mee omgaan?
Ja. Nou ja, dat is iets wat we eigenlijk al een paar weken zien. En ik denk dat je dat nu ook weer echt heel duidelijk ziet, is dat de kwetsbare groep, waar toch altijd wel voor wordt gevreesd, dat is gewoon de groep waar we het voor doen uiteindelijk. Nou, je merkt het zelf misschien ook wel als je met oudere mensen in je omgeving praat. Die zijn zich heel erg bewust van de risico's die ze lopen. Ja. En die houden echt die afstand wel die misschien jonge mensen iets minder houden. Die geven echt geen handen en die knuffelen elkaar echt niet. En dat lijkt, want ja, het is altijd... Je weet niet wat de toekomst brengt en het kan toenemen, maar tot nu toe lijkt dat ervoor te zorgen dat het in de ziekenhuizen nog steeds goed gaat. En dat, nou, dat is wel een positief gegeven. Dat,
ja, gelukkig. Ja. En op welk vlak hebben we nu de meeste last van dit stijgende aantal?
Ja, want je kunt inderdaad zeggen, als je naar de ziekenhuizen kijkt, is er geen probleem. En laat maar woekeren, zou je bijna zeggen. Dat zeggen sommige mensen wel, maar dat is misschien niet helemaal verstandig. Maar wat je natuurlijk wel hebt, de GGD's, die moeten al deze mensen testen die komen. Er zijn weer veel meer mensen die zich hebben laten testen. 180.000 afgelopen week, zijn er heel veel. Van alle positieve gevallen moeten de contacten worden nagespoord. Ze moeten opsporen waar de bron van de besmetting zat. En dat is gewoon heel arbeidsintensief werk. En ja, als er nu 5.500 patiënten zijn, als de stijging in deze vorm doorgaat, zijn het de volgende week 7.500 of 8.000. Ja, dan moet je dus 8.000 keer bron- en contactonderzoek.
Kunnen we eigenlijk al niet meer aan?
Uit de cijfers zie je nu dat het nog steeds wel redelijk lukt. In ieder geval, het lukt nog net zo goed als de afgelopen weken. Alleen je kunt je wel voorstellen dat daar een keer een grens aan is. En dat je op een gegeven moment, je kunt niet van 30.000 mensen gaan uitzoeken waar ze afgelopen week uithingen en wie ze allemaal hebben gezien en waar ze precies waren. En dat is dus wel een punt van zorg. Dat moet gewoon redelijk beperkt blijven, wil de GGD het werk aankunnen. Dus dat is een dingetje waar we wel goed op moeten letten, denk ik.
De Gouden Koets rijdt ook volgend jaar niet mee tijdens Prinsjesdag. De koets wordt na de restauratie in ieder geval 6 maanden tentoongesteld in het Amsterdamse Museum. Koninklijk huisverslaggever Jeroen Schmalen. Ja, Jeroen, er is veel te doen om die Gouden Koets. Hij is omstreden. Waarom ook alweer?
Nou, hij is al jaren omstreden. Ik zat het net even op te zoeken. En volgend jaar denken we ook dat 10 jaar geleden de Gouden Koets-discussie begon. Het gaat met name om een paneel aan de zijkant waarop een afbeelding te zien zou zijn die de slavernij zou verheerlijken. Dat is natuurlijk in deze tijd al gauw omstreden. En wat ze nu doen is in elk geval een half jaar en wie weet wel veel langer er een museumstuk van maken van deze koets. Ze gaan dus niet het staatshoofd, onze koning, erin rond laten rijden op Prinsjesdag.
Nee, ik zou zeggen logisch besluit van de RDV op dit moment.
Ja, ik weet niet. De RVD maakt het bekend. Ik denk dat het besluit echt wel genomen is in het paleis zelf. En ik vermoed ook wel door de koning en in overleg met premier Rutte. Nee, het is een heel logisch besluit. Sowieso, hij is straks voor ruim €1 miljoen waarschijnlijk opgeknapt. Dan vind ik het niet heel gek dat het publiek er een tijdje naar kan kijken. Het dreigt ook wel een mooie expositie te worden, waarin ook experts veel vertellen over alle restauratiewerkzaamheden. En het museum wil daar ook toch wel een maatschappelijke discussie mee op gang brengen. En ik vermoed dat ze gewoon even af gaan wachten hoe die discussie gaat lopen de komende maanden en wie weet wel jaren, voordat definitief wordt besloten of die ook terugkeert in het straatbeeld op Prinsjesdag.
Ja, want hij gaat dus geëxposeerd worden tijdens een tentoonstelling. Gaat hij dan ook voorzien worden van context in hoe we die Gouden Koets moeten zien?
Ja, dat is wel de bedoeling. En daarvoor wordt ook een leger experts ingeschakeld. Dat inderdaad die context en die duiding gaat geven in het museum. Dat is wel bijzonder van deze expositie. Ik ben ook wel benieuwd naar iets als beveiliging. Je wil natuurlijk niet dat iemand er een pot verf tegen aangooit. Dan kan die restauratie van €1 miljoen weer opnieuw beginnen. Hij staat op de binnenplaats van het museum in de Kalverstraat. En er zal vast over beveiliging al heel goed nagedacht zijn, vermoed ik.
Maar is het niet gewoon tijd kopen tot ze weten wat ze hiermee moeten doen?
Zeker, juist omdat die maatschappelijke discussie eigenlijk nu momenteel woedt. Niet alleen in Amerika, ook in Nederland. Het is nog maar een paar maanden geleden dat hier een aantal standbeelden enorm ter discussie stonden. Dat er enorme demonstraties waren. En dit is daar natuurlijk ook een toonbeeld van, die Gouden Koets. Waar voor- en tegenstanders heel fel over zijn. Dus ik denk dat je het eigenlijk ook niet echt kan om nu een besluit te nemen. Nee. Maar dat het een museumstuk wordt, dat vind ik wel een goed begin. In elk geval.
Ja, en laatste vraag dan. Waarin gaan we de koning en koningin dan voortaan zien?
Nou, ze rijden al sinds 2015 op Prinsjesdag in de glazen koets. Die is ook voor een mooi bedrag gerenoveerd. En dit jaar gaan we ze waarschijnlijk gewoon in hun eigen Audi zien. Dat heeft weer alles te maken met de coronacrisis. Ze willen voorkomen dat in Den Haag heel veel mensen naar de rijtour gaan kijken. Naar de Nieuwe Kerk, waar de troonrede dit jaar wordt uitgesproken, worden ze gewoon per auto vervoerd. En we weten niet eens op welk tijdstip ze exact vertrekken en aankomen. En dat heeft dus alles te maken met de coronacrisis. Dat is weer een hele andere crisis.
Entertainmentbedrijf Disney ligt onder vuur vanwege de nieuw uitgebrachte film Mulan. Verschillende Aziatische landen hebben opgeroepen tot een boycott. Ab Zacht, filmverslaggever voor het AD. Ja, Ab, waarom willen mensen dat deze film wordt geboycott?
Nou, er zijn diverse redenen voor. Deze film wordt zo langzamerhand een enorm hoofdpijndossier voor Disney. Er is een protestactie in 3 landen. Die heeft te maken met uitspraken van de hoofdrolspeelster Liu Yifei, als ik het goed uitspreek, die heeft namelijk de politie in Hongkong verdedigd toen ze op die demonstranten insloegen. Die beelden ken je nog wel, hè, neem ik aan. Nou, dat is 1 reden waarom het niet goed gaat met die film in Azië. Want veel mensen hebben op social media gezegd, ga niet naar die film. Nu is ook gebleken dat een deel van de film is opgenomen in een provincie Xinjiang, waar ooit, of nog steeds misschien wel, mensen in opvoedingskampen hebben gezeten.
Ja, de Oeigoeren.
Dus dat wordt ook tegen de film gebruikt. Dus de grote vraag is of Disney er wel goed aan heeft gedaan om die film zo te presenteren.
Ja, want het had eigenlijk een grote Aziatische blockbuster moeten worden.
Kijk, de film is in de rest van de wereld online te bekijken op een eigen kanaal, Disney Plus. Daar is ook heel veel onvrede over bij de bioscoop-eigenaren die geen inkomsten krijgen uit deze film. En de abonnees zijn ook niet blij, want je moet 22 euro bijbetalen om die film te mogen zien. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, is Mulan echt een drama aan het worden voor Disney.
Ja, terwijl er denk ik ook al wat geld in is gepompt.
Minstens $200 miljoen. En dan heb je nog niet eens de marketingkosten erbij. Dus het is ook een gok, hè, om die film online te zetten in de rest van de wereld. Want ja, wie wil dat betalen? Zeker als je abonnee bent, om nog eens een keer 22 euro neer te tellen, terwijl je die film over een half jaar gratis op dat kanaal kan bekijken.
Ja.
Dus het is allemaal niet slim.
Ja, dus jij zegt eigenlijk Disney heeft hiermee de plank misgeslagen.
Ja, op diverse manieren. Kijk, ik heb het geluk gehad dat ik de film in de bioscoop kon zien voor de coronacrisis. En het is gewoon een goede film. Dat is ook een beetje de tragiek van dit verhaal. Het is een hele mooie feministische actiefilm met een goede boodschap. Knap gedaan. En nu staat die film in een kwaad daglicht. De film verdient het niet, maar de handelswijze van Disney wel.
Gespecialiseerde duikers gaan vandaag op zoek naar de auto van de al 46 jaar vermiste Brabantse vrienden Piet Hulskens en Hans Martens. De twee mannen verdwenen in 1974 na een avond stappen. De zoektocht vindt plaats in waterplas De Brink in Liesel. En verslaggever Ruud Ritsen van het Eindhovense Dagblad is daar op dit moment aanwezig. Ruud, waarom na zoveel jaar nu toch dit onderzoek?
Ja, 46 jaar geleden, je zei het al. Ja, je zou zeggen, wat valt er dan nog te vinden hier? Toch heeft de politie wel aanleiding om te gaan zoeken, anders beginnen ze er natuurlijk niet aan. Blijkbaar zijn ze al 2 jaar bezig, naar aanleiding van tips. Naast mij Jordi Sebrian, woordvoerder van politie. Ja, wat hebben jullie te horen gekregen waarom jullie inderdaad hier gaan zoeken vandaag?
Nou ja, eigenlijk is die informatie al in 2017 naar boven gekomen. Dat is echt de familie geweest die informatie aan ons aangereikt heeft. Die hebben een recherchebureau ingeschakeld. En die hadden informatie en daar kwam een scenario uit naar voren dat de vrienden vermoord zouden zijn. En hier in het water achter ons in hun auto gedumpt zouden zijn. Nou ja, die informatie is uitgezocht. Die lijkt in ieder geval niet onaannemelijk. Dus er is echt wel een kans wat ons betreft dat ze hier dan ook in het water liggen. Toen zijn we gaan zoeken, in 2018 al, met speciale apparatuur. En uiteindelijk zijn er 2 plekken overgebleven waarvan we zeggen, ja, daar zit een metalen voorwerp in de grond. En dat is de moeite waard om dat echt uit te gaan zoeken. En dat laatste is hetgeen wat hier de komende dagen gaat gebeuren.
Ja, wat gaat er de komende dagen dan precies gebeuren? Want je zegt, we gaan in de grond zoeken. Want de auto is waarschijnlijk al in de bodem verzakt.
Ja, u moet zich echt voorstellen dat de plas zoals we die nu kennen echt niks meer te maken heeft met de plas van destijds. Die is echt helemaal veranderd. Destijds kon er nog een heel eind met de auto het water opgereden worden. Daar zou de auto gedumpt zijn. En we hebben nu een gespecialiseerd bedrijf en die gaat onder water zoeken. Dat is echt onder 7 meter water, 7 meter zand. En daar zitten metalen voorwerpen. Nou, je kunt zich voorstellen, eerst moeten daar allerlei voorbereidingswerkzaamheden gedaan worden. Dus het moet echt gestut worden onder water. En dan kan er zand afgezogen worden in de hoop dat we die metalen voorwerpen vrij komen te liggen. Ja, en dan kunnen we bepalen, gaat dit mogelijk om de auto van de twee vrienden of niet?
Ja, wat zijn de verwachtingen? Dat is natuurlijk lastig te zeggen, want ja, jullie weten het gewoon niet. Maar de metalen voorwerpen die erin zitten, die zijn zo groot dat het ook een auto zou kunnen zijn.
Ja, er is echt door de specialisten is echt vastgesteld van dit zou de auto kunnen zijn. Ik bedoel, we gaan niet op een spijker zitten zoeken, zal ik maar zeggen. Ja, verwachtingen, dat blijft gewoon ontzettend lastig. Ook omdat de familie is vandaag ook hier. En ik wil gewoon echt geen valse verwachtingen wekken. De kans is er dat het om de auto gaat. Maar de kans is er ook echt dat we niks gaan aantreffen. Dat is gewoon afwachten.
Je kunt zeggen, na 46 jaar, dat is natuurlijk heel lang geleden. Wat heeft het nog van zin om daar nu nog naar te zoeken? Want mocht er een moord zijn, die is inmiddels lang verjaard. Waarom dan toch nog zoeken?
Ja, nee, één ding heel duidelijk. Zelfs als we iets boven water krijgen en we kunnen ervan uitgaan dat het een misdrijf is, gaan we dat niet meer onderzoeken, want de zaak is gewoon volledig verjaard. We doen dit echt puur, enkel en alleen, omdat we vinden dat de familie een antwoord verdient. U moet zich voorstellen, 46 jaar niet weten wat er met je broer, met je zoon, met je vriend is gebeurd. Dat moet verschrikkelijk zijn. En we doen het ook echt om hen een antwoord te geven.
Ja, en dat zien we hierachter ook. Familie, die hebben inmiddels al een spandoek opgehangen. Het is niet helemaal te zien, maar erin staat op moord mag niet verjaren. Er staat ook een kleine doodskus bij. De politie gaat hier straks van start.
Dit is de Val Allemaal Maar Kapotcast.
Hallo.
allemaal maar kapot. Door zelfbenoemd Parel van Brabant, Björn van der Doelen en grote onbekende Boris Heijnen.
Joris Heijnen.
Muziekjournalist, naar het schijnt. Een podcast, zogezegd, waarin de heren bandjes en artiesten analyseren en bespreken. Maar feitelijk gezien is het niks meer dan een goed excuus voor deze vrienden om eens te kijken of er nog wat lekkers onder de kurk zit. 6 bands ongeveer, denken ze te gaan bespreken. Ongeveer. Welkom bij de
Val Allemaal Maar Kapotcast.